Schriftlezing straks, psalm 139.
Een psalm van David voor de opperzangmeester. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Gij weet mijn zitten en mijn opstaan. Gij verstaat van verre mijn gedachten. Gij omringt mij gaan en mij liggen. En gij zijt al mijn wegen gewend. Als er nog geen woord op mijn tong is, zie, Heere, gij weet het alles. Gij bezet mij van achteren en van voren, en gij zet uw hand op mij. De kennis is mij te wonderbaar, zij is hoog, ik kan er niet bij. Waar zou ik heen gaan voor uw geest, en waar zou ik heen vlieden voor uw aangezicht? Zo ik opvoed een hemel, gij zij daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zij daar. Nam ik vleugelen des dageraads, woonde ik aan het uiterste der zee, ook daar zou uw hand mij geleiden, en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Ook verduistert de duisternis voor u niet, maar de nacht ligt als de dag. De duisternis is als het licht. Want gij bezit mijn nieren, gij hebt mij in mijn moeders buik bedekt. Ik loof u, omdat ik op een heel vreselijke wijze wonderbaarlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken, ook weet het mijn ziel zeer wel. Mijn gebeente was voor u niet verholen. Als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduurzog waarog ben, in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormde klom gezien. En al deze dingen waren in uw boek geschreven. De dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Hoe machtig veel zijn haar sommen. Zoude ik ze tellen, haar er is meer dan des zands. Word ik wakker, zo ben ik nog bij u. O God, dat gij de goddeloze ombracht. En gij, mannen des bloeds, wijkt van mij, die van u schandelijk spreken en uw vijanden ijdelijk verheffen. Zou ik niet haten, heren die u haten, en verdriet hebben in degenen die tegen u opstaan? Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. En zie of bij mij een schadelijke weg zij. En leid mij op de eeuwige weg.
Gemeente, wanneer wij straks in de prediking naar de verkondiging van Gods woord gaan luisteren, dan vormt in feite heel psalm 139 de tekst voor de prediking. Het is mijn wens om vandaag in de diensten met u een tweetal maal stil te staan bij een deugd van God. Een van Gods eigenschappen is vanmorgen dan aan de beurt en dat is zoals u ook boven deze psalm in uw Bijbeltje kunt lezen, de alwetendheid van God. Geliefde gemeente, het is een bekend woord, wat onze jonge mensen ook allemaal kennen. Big Brother is watching you. Maar ik vraag me af of onze jongeren en onze ouderen ook weten waar dat vandaan komt, die uitspraak. Grote broer houd je in de gaten. Het is een woord uit een boek, geschreven in 1948, door George Orwell, die het jaartal omdraaide en toen noemde hij het 1984. Hij stelde zich voor, hoe ziet de wereld eruit over een x-aantal jaren? En het is een beangstigend boek over wat we vandaag zouden noemen een totalitaire staat. Een enge samenleving onder aanvoering van grote broer, waarbij alle mensen helemaal in de knel zitten en gevangen worden gehouden in een systeem waarbij ze ook voortdurend worden gecontroleerd. Overal vanuit elke hoek en met allerlei camera's grijnst grote broer je aan. Hij is watching you, hij kijkt naar je, hij houdt je voortdurend onder controle. En dat is zo met totalitaire regimes. Er zijn er vandaag de dag niet zoveel meer op aarde. Je zou dan, om dat een beetje te vergelijken, misschien nu kunnen vergelijken met zoiets als Noord-Korea. Ook onder leiding van zo'n soort grote broer. En we voelen allemaal aan, dat heeft ook iets satanisch in zich, iets duivels. Dat komt onder andere omdat de duivel, zoals Maarten Luther al een keer gezegd heeft, de aap van God is. Duivel wil de God van de hemel en de aarde graag naapen. En hij probeert dat onder andere, via dit soort dingen, door iets van God na te apen, waarvan de duivel wel wilde dat hij het ook kon. Altijd alles zien en altijd alles weten. Want dat is een eigenschap waarvan David in onze psalm zegt, ja, dat zou de duivel wel willen, dat zou Kim Jong-un of grote broer wel willen, maar de enige die het echt kan, dat is er maar één, de God van psalm 139. Ik ga vandaag met u een paar keer nadenken, gemeente, over Gods deugden. We zullen er maar twee kunnen behandelen natuurlijk, vanmorgen deze. Het is wel een bijzondere deugd van God dus, want je zou van bepaalde eigenschappen van God wel kunnen zeggen, ja, daar krijgen zijn kinderen ook wat van. Vanmiddag de langmoedigheid van God, zijn geduld, nou dat is iets dat werkt aanstekelijk, dat hoop ik u vanmiddag ook uit te leggen. Maar er zijn dus ook van die deugden van God, die zijn niet overdraagbaar, die zijn niet mededeelbaar. Die heeft God alleen. Dit is er een van, de alwetendheid. En wat we daarover gaan horen, gemeente, ik hoop dat onder de zegen van God het voor ons allen niet alleen maar leerzaam mag zijn en onderwijzend, maar ook vertroostend en bemoedigend. Thema voor de prediking, de alwetendheid van God. Dat doet met David in deze psalm, merk ik, drie dingen. Het doet hem in de eerste plaats vertroost opzien. In de tweede plaats verwonderd omzien. En in de derde plaats verwachtend uitzien. De deugd van Gods alwetendheid doet vertroost opzien, verwonderd omzien en verwachtend uitzien. Een gemeente, over smaak valt te twisten. Matthew Henry schrijft in zijn Bijbelverklaring dat volgens Joodse rabbijnen de psalm die we vanmorgen voor ons hebben de mooiste van alle 150 is. Nou, u heeft misschien net een andere lievelingspsalm, maar aan het zingen zojuist was ook wel te horen. Wij houden ook van psalm 139. Was het niet om de melodie, dan is het wel om die woorden. Het maakt indruk op ons en net toen we voor de geboorte van een kind in de gemeente dankten, konden we nog woorden ook uit deze psalm gebruiken. Het is inderdaad een schoon lied. Het is een van de kerngedeeltes in de Bijbel waar je wat gebruik van kunt maken als je wat wilt weten over de alwetendheid van God. Daar wordt heel nadrukkelijk uitgebreid over gesproken. Maar heeft u gemerkt dat halverwege de psalm er nog een eigenschap van God langskwam? Vanaf vers 7 tot en met 10. Dat geldt ook van onze schepper. Hij is ook, en dat is misschien voor de kinderen nog wel een moeilijker woord, alomtegenwoordig. Waar je ook heen gaat, waar je ook op aarde je bevindt, of het hier in Sliedrecht is, of dat je naar een ander deel van Nederland gaat, of een mens op vakantie in Frankrijk gaat, of voor een paar maanden naar Australië, al zou die zich met een raket naar de maan laten afschieten, al zou die ten hemel opvaren, of bedde ik mij in de hel, zegt David, overal is God. En dat heeft natuurlijk wel alles te maken met de deugd die we vanmorgen overdenken. onder andere om die reden weet God ook alles. Want hij is overal, dus hij weet ook van elke plek op aarde en dus ook van ieder leven op aarde wat er gebeurt. Maar dat gaat heel ver, gemeente. God weet letterlijk en figuurlijk alles. Ik zal u een aantal dingen noemen om u er een beetje een indruk van te geven. En dat zijn stuk voor stuk teksten die u natuurlijk zelf ook wel kent. Neem nou wat er in Hebreeën 4 staat. Dan staat het er ook letterlijk. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van hem met wie we te doen hebben. Hoor je dat er ook bij, jongens en meisjes? God met wie we te doen hebben. Alle dingen, dat geldt dus ook voor alle mensen. God schouwt uit de hemel, zegt Psalm 33, en hij ziet alle mensen kinderen. Ook datgene wat verborgen is, ziet God. Niet alleen maar wat de mensen van je kunnen zien, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere, die ziet ook zelfs je hart aan. God ziet mensen, hij ziet ook de beesten. Vogels van de bergen en het gedierte van het veld, zegt Psalm 50. Ik ken ze allemaal, zegt de Heer. En wat ik zelf een heel bijzondere gedachte vind, dat wat Psalm 147 er vervolgens bij zegt, niet alleen over de aarde waarop wij leven en de beesten die daar rondlopen, maar ook over het heelal waar je een stukje van ziet als het 's nachts helder is en je kijkt naar boven. Hoeveel van die sterren die daar staan hebben ze inmiddels allemaal bestudeerd, de geleerden? Hoeveel van die kometen en planeten hebben ze een naam gegeven? Misschien een paar duizend. Psalm 147 zegt, er is iemand die weet hoeveel het er precies zijn, al die sterren en al die rotsblokken daar in de ruimte. En hij weet ook de naam van allemaal. Hij roept dat talloos Heer tezamen en noemt ze alle bij haar namen. God weet wat er vandaag de dag allemaal gebeurt. God weet ook wat er allemaal nog zal gebeuren. Heeft u daar al over gedacht, gemeente? Die van het begin aan verkondigt het einde. En van ouds af de dingen die nog niet gezien zijn, Jesaja 46, tot en met, en dat zouden veel mensen zelf ook wel eens willen weten, wanneer nou de allerlaatste dag van de wereldgeschiedenis zal aanbreken. Van die dag en die uren weet niemand, zegt de Heere Jezus in Matthäus 24, zelfs niet de engelen der hemelen. Maar weet je wie wel? Mijn Vader die in de hemelen is. Hij weet hoe laat het is op de wereldklok. Nou, u komt met mij een beetje al onder de indruk, gemeente, van de dingen die we vanmorgen overdenken. Maar weet u, ik had een aantal van die teksten in mijn preekschets opgeschreven en toen had ik er een stuk of 6 verzameld en toen dacht ik stop ermee. Want er zit een beetje een gevaar in zo'n opsomming. Het kan namelijk het risico opleveren dat je dat vanmorgen zo'n beetje op je loopje laat inwerken. En ja, je bent er ook met je verstand wel van onder de indruk. Maar voor de rest heeft het dan ook weer geen invloed op je leven. Dat je het een beetje zakelijk gaat bekijken en zegt, goed, er is dus iemand die weet echt alle dingen. Weet u wat een uitlegger daarvan zei? Hij zegt, dan zou je bijna met eerbied gesproken God gaan zien als een soort supercomputer. Of als een soort super Google. Iedereen hier gebruikt als die internet heeft Google. Ja, je typt wat in en Google weet meestal wel het antwoord te vinden. Nou ja, dan is God iemand die kan 10, 100, 1000 keer meer nog de antwoorden geven, want die weet dus letterlijk alles te vinden. Maar iedereen voelt hier wel aan, gemeente, dat is niet de manier om erover te preken en dat is ook niet de manier om ernaar te luisteren. En ik vond het heel treffend wat ik bij een andere uitlegger in dit verband las. Dus moet u proberen om dat te onthouden. En als het kan, de jonge mensen ook. En misschien kunnen we er van de week op de catechisatie nog wel eens over doorpraten met elkaar. Iemand zei, die alwetendheid van God, dat is niet een kwestie van informatie. U weet veel, God weet alles, nee. Het is een kwestie van het hebben van een relatie. Het heeft te maken met iets heel persoonlijks. Het heeft te maken met jou. Met u. Met mij. Wat bedoelt u nou precies mee, dominee? Nou, dan ga ik het u uit de psalm bewijzen. Moet u allereerst eens even letten op het feit dat in dit lied van David een aantal keren het woordje kennen of kennis wordt gebruikt. Vers 1, vers 6, vers 23. Kennen. Nou, dat hebben ze u toch wel eens verteld, gemeente. Kennen in de Bijbel, dat is niet datgene waar de kinderen een cijfer voor op hun rapport krijgen. Dat is niet dat kennen. Van je hebt het heel goed onthouden, je hebt het allemaal in je hoofd zitten. De eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel voorkomt, heeft te maken met een bevalling, gemeente. Adam, de eerste mens, bekende zijn huisvrouw en toen werd ze zwanger en ze baarde een zoon. Bekennen. Zo intiem, begrijpt u? Heeft te maken met echt contact hebben, een relatie met elkaar hebben. En wat wonderlijk, gemeente, dat nou dat woord door David gebruikt wordt voor de Heere. Heere, gij doorgrondt en kent mij. In de tweede plaats, gemeente, dat is ook heel belangrijk om daar erg in te hebben. Dat zou ik willen noemen de richting van Psalm 139. We zijn hier geen getuigen van een catechisatielesje van iemand die eens even wat dingen op een rijtje zet over Gods alwetendheid en die op een onpersoonlijke manier daarover wel spreekt en zo eens even wat doorgeeft zonder dat het hem aangaat. Nee, als het nou gaat over David en de Heere, hoe wordt dat in deze psalm onder woorden gebracht? Hij doorgrondt en kent mij? Nee. Gij doorgrondt en kent mij. En dat is de enige manier, gemeente, om er een psalm over te kunnen schrijven. Dat is de enige manier om erover te mogen preken. Dat is de enige manier om ernaar te kunnen luisteren. Als je het zo persoonlijk houdt, voor het aangezicht van die God die alles weet. Niet achter zijn rug om erover praten, hoe alwetend hij wel niet is. Voor zijn aangezicht. Ik moest, toen ik dat opschreef, moest ik denken aan een moment, aan het begin van onze theologische studie in Apeldoorn. Toen een van de professors zei, jongens, nou gaan jullie in de komende jaren een heleboel leren over de Bijbel en over God. Hopelijk worden jullie allemaal knappe theologen. Maar willen jullie voor één ding heel erg oppassen. Dat je je niet aanwendt om over de Heere dingen te gaan zeggen achter zijn rug om. En toen zei hij erbij, als je over een mens dingen zegt achter zijn rug om, dan noemen ze dat lasteren. Hè? Nou, als je over God dingen gaat zeggen, zelfs al is het op een preekstoel, dan ben je godslasterlijk bezig. Nou, dat komt wel binnen hoor, als je 18 bent. En dat moet nou vanmorgen ook onze gedachte zijn, gemeente. U bent gekomen voor het aangezicht Gods niet. Daar bent u voor in de kerk gekomen. Zo zijn we hier samen rondom het woord. Maar zo moet je ook spreken over en het beleven van de alwetendheid van God. Niet hij. Dat is me te zakelijk, gemeente. Afstandelijk. Gij, en dat zegt iemand op zijn knieën, voor Gods aangezicht. Nog één aanwijzing om te laten zien hoe persoonlijk deze dingen zijn. U heeft net Psalm 139 helemaal horen voorlezen. Heeft u begrepen, gemeente, dat dat niet zomaar even een versje is voor een poesiealbum? Dat het niet een of ander liefelijk lied is waar je alleen maar door vertederd kunt worden? Maar dat het ook een heel concreet geval is waarin David dit lied heeft gedicht. Een situatie waarin het er weer eens omspant. Hoe vaak heeft die man met tijden te maken gehad waarin die door vijanden omringd werd. En het is weer eens zover. Vers 19 en volgende zeggen er wat van. David, gemeente, schrijft eigenlijk, als je het goed leest, hier een wraakpsalm. Maar tegelijkertijd is het een lied van toevertrouwen. En ik dacht bij mezelf toen ik hem helemaal gelezen had, en als je ook vers 19 tot en met 22 erbij leest, dat staat er dus ook echt in. Echt, dat is zijn omstandigheid. Hij zit midden tussen allerlei mensen die hem kwaad willen doen. Als je dan nog eens het begin van de psalm leest, dan zou je in heel veel zinnetjes een woordje kunnen toevoegen om het precies te snappen. Doet u dat eens, het woordje toch toevoegen. Heere, ondanks wat de vijanden van me zeggen en ondanks wat ze allemaal toewensen en toeschreeuwen, gij weet toch mijn zitten en mijn opstaan. En gij doorgrondt toch mijn gedachten en wat ze allemaal met me van plan zijn. Maar gij zijt toch al mijn wegen bekend, Heere. U weet toch van mij af en u kijkt toch in het diepst van mijn ziel hoe het met me is. Het is een lied van toevlucht nemen. Een lied van iemand die zegt, Heere, u kent mij helemaal. Maar laat ik me daar nou ook in mogen toevertrouwen aan u, dat ik daar rust in vind, want alleen kan ik niet verder. Het is als het ware een soort spelonk waarin David wegkruipt, ziet u dat? Dat heeft hij vaker gedaan in zijn leven, in spelonken wegkruipen voor de vijand. Nou is de spelonk waar hij in gaat zitten, daar staat als bordje boven de deur Gods alwetendheid en daar zoekt hij het in. Heere, u weet toch alles van me. Ja, dan begrijpt u natuurlijk inmiddels wel, gemeente, dat Psalm 139 ook niet een lied is wat iedereen zomaar mee kan zingen. Dan zul je om die psalm te begrijpen en om hem na te kunnen bidden, die God die jou kent, zul jij ook hebben moeten leren kennen. Ik had het over een relatie, dan zal er dus een relatie moeten zijn tussen hem en tussen mij, tussen gij en tussen ik. Ik kan meteen daar vanmorgen je hart naast leggen, want ik vermoed dat het nu onderhand in de preek al wel zo is, dat er ook mensen in de kerk zitten die zeggen, nou ja, een ander vindt dat misschien een mooie psalm en een ander is er blij mee dat God alle dingen weet, maar dat heeft mij nou nooit zo aangesproken. Als je nou met je verstand wel weet wat er in vers 12 staat bijvoorbeeld, de duisternis verduistert voor u niet de dag, de nacht licht als de dag. Je weet dat met je verstand, want dat hebben ze je op catechisatie verteld. God ziet alles, ook 's nachts. Maar dat je ondertussen het maar best fijn vindt om vooral ook in het donker te zijn en om je af te schermen en om je op te sluiten en om van alles te doen waarvan je denkt de mensen weten het niet. En ik wou dat God het ook maar niet wist, want ik zoek het liefst allemaal zelf maar uit. Ja, dan heb je geen positief gevoel bij Psalm 139 natuurlijk. Of als je iemand bent als Kain. Ik had het er net over, waar een mens ook heen gaat, overal volgen de ogen van God hem. U weet wat er van Kain in Genesis 4 geschreven staat. Hij ging uit van voor het aangezicht des Heren. Bewust weglopen kon het zijn onder Gods ogen vandaan. Of misschien moet je daar het voorbeeld van de verloren zoon bij noemen. Een jongen die als hij de buit binnen heeft en hij pakt zijn spullen bij elkaar, wegreist naar een vergelegen land. Het liefst zo ver mogelijk onder de ogen van zijn vader vandaan. Begrijpt u, gemeente, dat dit een eerste moment is om je eigen hart te toetsen. Ik heb er nou een kwartier of zo over gepreekt, maar wat heb je nou in dit kwartier gevoeld bij Psalm 139? Is het iets waar je hart van opspringt? Of is het iets waarvan je denkt, ik hoop niet dat hij er vanavond nog een keer over begint. Want dat vind ik een nare gedachte. God die alles van me weet. Was het maar niet zo. Als je genade kent, gemeente, daar is David het bewijs van. Dan zeg je niet alleen maar dat het zo is. Heere, gij doorgrondt en kent mij. Dan ga je er zelf om vragen. Zoals we straks aan het eind van de preek gaan nazingen. Want dan heb je de troost er ook van, gemeente. Mag ik dat eens even heel persoonlijk tegen Gods kinderen zeggen vanmorgen? Wat is nou de troost die je ervan hebt dat je dit van God weet? Als je nou eens denkt aan je binnenkamer. Je hebt geleerd om een binnenkamer te hebben waar je iedere dag komt om van alles en nog wat voor de Heer neer te leggen. Maar hoe is een mens, gemeente? Soms ontbreekt het je aan tijd. Soms ontbreekt het je aan concentratie. Soms zijn er zoveel dingen in het leven dat je het allemaal niet op kunt noemen. En je zou misschien de helft wel kunnen vergeten. Want er zijn zoveel dingen die je benauwen en die je beroeren. Maar al zou ik de helft vergeten, gemeente. Maar de Heere weet er toch van. Gevoelens die ik niet onder woorden kan brengen. Dingen die de mensen inderdaad niet zien, maar God weet. Aanvechtingen, vijandschap, twijfel. En de dingen die ik zelf nog niet weet. Er zitten een heel aantal mensen in de gemeente op onderzoeksuitslagen te wachten. We kunnen ons nauwelijks verplaatsen in de spanning die dat met zich meebrengt. Misschien er zijn er hier natuurlijk die dat best weten wat voor spanning dat oplevert. Die hebben het een aantal jaren geleden zelf ook meegemaakt. En de dokters zijn nog bezig. En wat wordt dat volgende week in die spreekkamer? Wat een troost, gemeente, te mogen buigen voor een God die het al lang weet. En die niet alleen maar weet van dat onderzoek hoe dat afloopt. En die behandeling hoe dat moet gaan. En die operatie die er misschien nog moet komen. Maar die alles weet. Ook tot en met de afloop van je hele leven. Heren, ik weet het soms niet meer. Ik heb me aan u toevertrouwd. En soms denk ik, zou ik me er nog uitzondigen. En zou ik me toch nog vergissen. En zou ik de duivelen toch nog winnen. Maar u weet het, Heren. U weet alle dingen. U weet hoe het tot de laatste dag toe van mijn leven zal zijn. En waar mijn einde zal liggen. Hij weet ook het eind van de wereldgeschiedenis, gemeente. Terwijl wij ons afvragen hoe moet het gaan met de politiek en met de Brexit en de EU en met Italië en Rusland en met Syrië en met het milieu en met de economie en al die dingen. En de mensen weten het niet, de mensen die het voor het zeggen hebben weten het ook niet. Waar moet het heen en hoe lang duurt het nog? God weet het. En hoe kan het zijn, gemeente, dat zo'n God die niet alleen alwetend is, maar die ook heilig en rechtvaardig is, zonder een toestemming geeft om zo ook nog eens bij hem te komen schuilen? Kan dat? Kijk, dat geeft mij de eerste keer vanmorgen gelegenheid om u de Heere Jezus in Psalm 139 aan te wijzen. Ik zal dat straks nog een keer doen. Maar de eerste keer dat ik hem u aanwijs is als grond onder Psalm 139. Want Jezus heeft als Joodse jongen ook Psalm 139 van zijn moeder geleerd. Die heeft als geen ander in dat besef geleefd onder de ogen van vader te leven. En als er iemand als een open boek voor God zijn leven openlegde, was het de Zoon van God, gemeente. En als iemand zich niet alleen maar toevertrouwde aan God, maar ook gehoorzaam onderwierp aan de Vader, dan was het dus eigen Zoon van God. Die hoefde niet te vragen, zie of bij mij een schadelijke weg zij. Nooit. Maar die is wel als een vijand behandeld, als een mens met schuld onder de toren Gods terechtgekomen. En daarom mag een zondaar als David, daarom mag een zondaar in Sliedrecht zeggen, Heere, gij, om Jezus wil. Nou, gemeente, dat wordt dan hoog tijd om naar het volgende punt te gaan, maar u vindt het al goed dat er in het eerste punt gesproken werd over vertroost opzien. Dat is toch de eerste vrucht van wat David hiervan zegt. En wat was het tweede punt ook alweer? Verwonderd omzien. En niet alleen maar verwonderd, de verwondering die doorklinkt in deze psalm over de alwetendheid van God, die brengt David uiteindelijk tot het aanbidden van God. Vers 17, hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten, hoe machtig veel zijn haar sommen. En u hoort het wel, dat is niet een vers om te fluisteren, dat is om uit te jubelen. Ik hoop dat dat ook mag gebeuren, gemeente, vandaag, zij in de dienst of daarna. Dat de prediking van wie God is in de diensten van vandaag u tot de meerdere lof en glorie van de Heere mag brengen. Want daar zijn we tenslotte voor gemaakt. Verwondering die leidt tot aanbidding. U ziet dat dat in het geval van David op een specifieke manier gebeurt. De situatie van het heden laat hem opkijken, opzien. Maar nou gaat hij vervolgens ook eens even, terwijl hij op zijn knietjes ligt, omzien. Ik weet niet hoe oud hij geweest is. Misschien was hij 50 of 60. Dan gaat hij eens even terugdenken aan wat er inmiddels achter hem ligt als levensgeschiedenis. En dan gaat hij helemaal terug naar het allereerste begin. En dat kan ons allemaal aanspreken, want je kan natuurlijk zeggen, nou, heel veel dingen die David heeft meegemaakt, die komen me niet bekend voor, maar nou gaat het over iets wat we allemaal meegemaakt hebben. Ja, je weet het niet meer, maar iedereen hier is geboren. En voordat je geboren werd, iedereen hier heeft in de buik van zijn moeder gezeten. Wie u ook bent, wie je ook mag zijn, je hebt allemaal in de buik van je moeder gezeten. Zo'n 9 maanden, misschien een enkeling wat korter. Ongevormde klomp, daar gaan we het dan over hebben. Embryo. Of misschien nog niet eens een embryo. Klompje cellen. Dat waar de abortusarts van zegt, het is nog geen mens. Dus als jij er last van hebt, haal je het toch weg. Het is nog niet beschermwaardig. Het heeft nog niks in te brengen. Als je het niet kan gebruiken, halen we het toch weg. Ze zeggen niet eens, we vermoorden het. We halen het weg als een vlek op een raam. David zegt, Heere, toen ik nog maar zo klein was, toen heeft u mij gezien. En als iemand zegt, ja, dat is eigenlijk meer dan iets voor 3000 jaar geleden, dominee. Want ja, je hebt vandaag allemaal van die apparaten, echo bij de verloskundige. En ze hebben in het ziekenhuis nog meer apparatuur. Het was wel romantisch van David natuurlijk, om daar zo mooi van te zingen. He, God zag me alleen in de moederschoot en toen heeft hij me geborduurd in de nederste delen der aarde. Ja, kun je dat nog op een geboortekaartje zetten in 2018? Als er ook allerlei mensen in het ziekenhuis zijn, die kijken ook mee. Dan zeg ik nog een keer, gemeente, deze psalm gaat over een deugd van God die niet iets zegt over informatie of registratie op een beeldscherm. Het gaat over relatie. Heere, u heeft vanaf mijn allereerste begin mij gezien, maar daarin heeft u betoond met me te maken te willen hebben. En dat geeft een verwondering. En als u nog niet helemaal begrijpt waarom die man daar nou zo verbaasd over is, gemeente, en waarom die er dan vervolgens over gaat jubelen, zal ik u even helpen. David zegt, u zag me toen in de moederschoot. Kijk eens naar vers 16. Die ongevormde klomp, God heeft dat helemaal gezien en hij heeft dat zelf trouwens laten groeien. De klompcellen werd een embryo en een foetus en een klein kind en vervolgens kon het geboren worden. Maar wat er nou achteraan staat in vers 16. Al deze dingen, en dan kijkt hij weer om zich heen naar zijn situatie. En al de dagen toen ze geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was. Mijn hele leven, heren. Toen ik zo klein was, wist u het allemaal al. Ja, dat was ook die dag dat die onder die boom zat met zijn harp te tokkelen terwijl de schapen aan het grazen waren en toen die Psalm 23 heeft gedicht. En God was er bijvoorbeeld blij mee. Mag ik u dat zeggen, gemeente? Met de gedachte dat zoveel mensen in de loop der eeuwen troost zouden vinden uit de liederen van koning David. Alleen al van Psalm 23 en al die andere liederen. Dat wist God ook allemaal van tevoren. Maar ja, die dag dat David op zijn terras zat en over de rand keek en de buurvrouw in bad zag gaan. En een paar maanden later, toen het helemaal uit de hand gelopen was en toen David opdracht gaf om dan tenslotte maar zijn buurman en zijn overste Uria expres vooraan in de strijd te laten sneuvelen om een schandaal te voorkomen. Toen de psalmdichter inmiddels overspeler en moordenaar was geworden. God ook allemaal al gezien. Alle dingen in zijn boek geschreven. En toch, heren, snapt u het wonder? Ik wil vragen, niet alleen snapt u het van David, maar mag daar nou in uw eigen leven iets van mee gaan klinken? U heeft ook allemaal een geschiedenis, ik heb ook een geschiedenis. We weten van elkaar allemaal maar een beetje. God weet alle dingen die er geweest zijn en hij weet ook nog wat u gaat doen en wat ik allemaal nog van plan ben en wat ik allemaal in staat ben te doen. En dat je mag zeggen, Heere, wat een wonder. En toch vanaf het uur van mijn ontvangenis met me te maken willen hebben. Me gekend. Ja, zegt u dominee, nou haalt u even een woord uit een andere psalm aan. Die David trouwens gemaakt heeft na die kwestie met Bathsheba, Psalm 51. Maar toen zei hij toch, ik was het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Ja, dat is ook waar. Maar mag ik het nou eens zo zeggen? Nou zegt hij er in Psalm 139 wat bij. Wat hij in 51 zegt, had hij erna gemaakt. Dat had hij verdiend. Voorwerp van Gods toren. Hij heeft zich er diep voor geschaamd en diep voor onderverootmoedigd. Maar nou zegt hij er hierbij, heren, dat is nou het wonder. Vanaf dat moment was ik ook het voorwerp van uw liefde. En er is trouwens iemand in de Bijbel die in dat opzicht nog een stapje verder teruggaat dan David. Ik denk aan de profeet Jeremia. Tegen wie de Heere aan het begin van zijn eigen profetieën zegt. Jeremia, niet alleen maar toen je nog een foetus was. Niet alleen maar toen je net verwekt was. Eer ik u in moeders buik formeerde, heb ik u gekend. Wat zit daarachter? Dat is wat Jeremia de Heere later hoort zeggen, verderop in zijn profetieën. Dat is nou het geheim van het verkiezend welbehagen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Maar ja, dan noem ik David. Nou noem ik Jeremia, twee mannen uit de Bijbel met twee levens. Ik weet niet precies, ja David is 70 jaar geworden, Jeremia, ik weet het niet precies. Dat zijn toch al twee heel bewogen levens waarvan God dus alles heeft geweten en waar God bemoeienis mee heeft gehad. Als je nou eens een stap verder gaat, het is de bedoeling van het tweede punt dat we ook in de verwondering terechtkomen en dat we tot de aanbidding komen. Moet je nou eens nagaan, kinderen. Straks in de hemel staan niet alleen David en Jeremia voor Gods troon te juichen. Maar de openbaring zegt, daar staat straks een schare die niemand tellen kan. Ja, niemand op één na dus. Eén had ze allemaal gekend en geteld en tot de laatste toe bewaard. Eén wist alles van al die mensen, gemeente. Wat voor God dienen wij eigenlijk? Als je nou toch wist met wat voor God je te maken had. Ik heb u dat in het verleden wel eens vaker gezegd. Een mens zou geen seconde meer durven te zondigen. Niet alleen omdat hij alles ziet. Want je zit onder zijn ogen te zondigen. Maar wie gaat er tegen zo'n enorm grote God in opstand komen? Alleen een dwaas. God die alles weet. Even een voorbeeld voor de kinderen. Misschien kun je dat dan straks op zondagschool nog even terugvertellen. Het is de eerste keer zondagschool vanmiddag, heb ik gehoord. Moet je nou straks als meester maar vragen. Jongens, wat was dat van dat voorbeeld met die appelpitjes? Ik las ergens. Ieder mens kan tellen hoeveel pitjes er in een appel zitten. Als hier een jongen met een zakmes zit, die snijdt een appel in tweeën en hij kan het precies uitrekenen. En hij kijkt hoeveel pitjes er in die appel zitten. Kan iedereen. Alleen God kan tellen hoeveel appels er in een pitje zitten. Als dat pitje in de grond gezaaid wordt, er groeit wat uit. Wat wordt het? Een appelboom. Hoeveel jaren staat die appelboom daar? Hoeveel appels zullen er in de loop van zoveel seizoenen aan groeien? En God weet dat ook nog. Hoe kostelijk zijn mij, o God, uw gedachten. Mag u erin meekomen, gemeente? In het opzien. In het omzien. In het wonder. In de aanbidding. Ja, en ook nog in iets anders. Ik ben alweer toe aan mijn derde punt, gemeente. Wat was dat derde punt ook alweer, kinderen? Opzien, omzien. Uitzien. Verwachtend uitzien. Nou ja, dan kan je misschien wel raden, hè, waar David naar uitziet. Want ik heb net gezegd, het is weer in een hele gevaarlijke situatie geschreven. Het is weer eens zover, vijanden zijn er die allemaal om hem heen staan en die van alles tegen hem roepen en hem die misschien wel zwart maken en die hem als vijanden behandelen. Er zijn zoveel van die fases in zijn leven geweest, hoe heeft die man het allemaal kunnen overleven? Waar zou die nou naar uitzien als die zich omringd ziet door mensen die hem kwaad willen doen? Moet je dan alleen maar denken aan wat er in vers 19 staat? Dat die mensen uit de weg geruimd worden, dat God er eens een keer een eind aan maakt aan al die vijandschap, dat gij de goddelozen ombracht. En dan niet als persoonlijke wraakoefening alleen. Maar die van u schandelijk spreken, staat er in vers 20 bij. Dat is wat hem dan nog het meeste dwars zit, Heer. Als het alleen mijn persoonlijke vijanden waren, was het tot daar aan toe. En misschien had ik het er dan nog wel naar gemaakt. Maar het zijn mensen die mij haten omdat ze u haten. Die mij dwars zitten omdat ze u niet willen dienen. Die mij de voet dwars zetten omdat ze vijand van genade zijn. En dat moet een keer stoppen. Is dat waar die naar uitziet, gemeente? Moet u dat ook weer eens even naast uw eigen hart leggen? Is dat het grootste probleem, kind van God, waar u in uw leven tegenaan gelopen bent? Wat andere mensen doen? En wat andere mensen tegen u deden of doen? Is dat uw grootste zorg? Of heeft Gods geest u ontdekt aan nog een groter probleem wat een mens heeft? Niet wat ze van buitenaf aan kwaad doen. Maar waar ik zelf toe in staat ben. En wat in dat arglistige hart van mij zo verborgen kan liggen. Dat ik het zelf niet eens in de gaten heb waar ik mee bezig ben. En waar ik mezelf heen aan het brengen ben. Zo is een mens ook nog. Begrijpt u, gemeente, hoe het nou komt. Dat ook na dat intermezzo met die vijanden, dat de psalm eindigt met 23:24. Dat is vrucht van het werk van de geest in het hart van deze man. En dat zullen ze allemaal herkennen hier. Want niet je ongelovige buren zijn je grootste probleem. En niet wat mensen om je heen tegen je roepen omdat ze een hekel aan de kerk hebben. Dat is niet je grootste probleem. En niet allerlei dingen die van buitenaf op je aankomen. Maar wat de inhoud wordt van het gebed van de slotverzen. En dat noem ik nou verwachtend uitzien. Uitzien dat God je persoonlijk leidt en verder leidt en je afhaalt van dingen waar je niet in thuis hoort, schadelijke wegen. Heren, wijs het me maar aan, want ik ben, ondanks dat u mijn ogen geopend hebt, vaak nog zo argeloos en toch nog weer bijziend of verziend, ik weet het niet, maar ik zie de dingen vaak helemaal niet en ik loop toch nog in 7 sloten tegelijk. Maar als ik verkeerd zit, ook na ontvangen genade, haalt u me alstublieft van die schadelijke weg af en leidt u mij op uw weg. Op de blijvende weg. Dus de eeuwige weg. Op de weg die leidt naar de eeuwigheid. Waarvan ik weet, het einddoel is goed. Ik weet niet wat voor strijd ik onderweg meemaak, maar het einddoel, eeuwige zaligheid. Ik had u net in punt 1 beloofd dat ik u 2 keer de Heere Jezus zou aanwijzen vanmorgen. Het is nu tijd om het voor de 2e keer te doen. Eerst was hij de grond onder Psalm 139. Ziet u dat hij er nog een keer in staat? Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Waar moet je terechtkomen, gemeente, als een mens, het slot van Psalm 139, gaat bidden, kom je bij Golgotha uit, kom je bij Christus uit. De enige weg die de eeuwige weg genoemd mag worden. Maar mag ik het u dan afsluitend nog een keer vragen, gemeente? Ik weet niet wat voor indrukken u opgedaan hebt onder de preek van morgen. Hoe staat u nou tegenover die God en Vader van Jezus Christus? God van David. De Gij, niet de Hij. Is die in uw leven Gij? Heeft u hem nodig gekregen? Heeft u hem leren aanbidden vanwege zijn alwetendheid? Ik zei aan het begin van de preek zoiets van, het is die God met wie we te doen hebben. Daar wil ik nog even op terugkomen. Het kan zijn dat je op dit moment inderdaad nog steeds bent om je op een of andere manier te verstoppen voor God. Bij hem weg te lopen. Het is zinloos, maar een mens kan het proberen. Maar je hebt toch met hem te doen. Je zult ook met hem te doen krijgen. En dan zal er, staat er ergens in de bergrede, iets gezegd worden tegen mensen die onbekeerd zijn gestorven. Waarvan je denkt, dat klopt niet met Psalm 139. Of heeft u dat nooit vreemd gevonden? Dat de Heere Jezus in Matteüs 7 zegt, er zullen dan mensen komen tegen wie gezegd wordt, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En God wist alles, zegt een kind. Ik heb u nooit gekend. Als een mens die ging buigen voor mijn troon. Ik heb u nooit gekend als een boeteling die ging smeken om genade. Ik heb u nooit gekend als een mens die begeerig werd om van de brede weg afgehaald te worden en op het smalle pad in de kennis van Christus geleid te worden. Dat gemeente. En zo zullen ze weggestuurd worden. Nee, een mens moet met wat hij ook vanmorgen gehoord heeft, voor het eerst of opnieuw, aan de voeten van de Heere terechtkomen. Voor de ogen van Gij, begrijpt u? En het allerwonderlijkste, het eind van zo'n biddend en aanbiddend leven, dat is dat ze dan op die plek mogen komen, waarvan ze mogen zeggen, nou mag ik kennen zoals ik gekend ben. En wonderlijk, op het moment dat juist Gods kinderen volmaakte kennis ontvangen, blijkt de alwetende iets van zijn kinderen vergeten te zijn. Ik lees het u voor uit Jeremia 31. Zij zullen mij allen kennen, van de kleinste af tot de grootste toe, spreekt de Heere. En ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Amen.